We gaan voor
u bidden.
Dank u wel.
Heer, dank u wel dat u in al deze jaren zo bij Willem Aouwen bent geweest. Heer, dank u wel dat u hem heeft gezegend de afgelopen jaren en dat u hem ook tot een zegen maakt. Heer, zo willen we u ook vandaag vragen, wanneer we het hebben over uw grootheid, over Gods grootheid, of u hem wil zegenen. Heer, wilt u ook ons zegenen in de zin van dat we misschien weer op een andere manier mogen luisteren, op een andere manier het weer binnen mogen laten komen. Heer, en dat de informatie en de zegen die Willem zou uitspreken, dat die mag aankomen. Dat vragen we u in uw grote naam. Amen.
Amen, dankjewel. Het is me weer eens in mijn rug geschoten, dus ik ga er lekker bij zitten. Vader vertelt. Hi. Leuk om jullie weer te zien. Je zag meteen al dat ik te spreken was, want ik ben de enige die een jasje draagt. Nee, er is er nog één. Ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Vanavond moet ik ook een stropdas erbij om, want dan wordt het op de video gezet. Maar dat hoeft nou nog niet. We gaan het hebben over Gods grootheid. En als tegenhanger hoort daarbij smensen kleinheid. Het zijn maar relatieve begrippen, hè? Wat is groot en wat is klein. God is zo groot en dat ga je pas goed beseffen als je realiseert hoe klein wij zijn. En je gaat pas beseffen hoe klein wij zijn als je goed realiseert hoe groot God is. En daarom ga ik 3 verrassende teksten lezen. En zelfs de eenvoudigsten onder u zullen al spoedig bemerken wat de overeenkomst is tussen deze 3 versen. We beginnen in Job 30. Schrik niet, Job, moeilijk, ja moeilijk, maar schrik niet. Job 30. Midden in de klachten van Job tegen de Heere God. Je moet maar durven. Vers 19. Hij heeft mij in het slijk geworpen. En ik ben aan stof en as gelijk geworden. Ik roep tot u om hulp, maar gij antwoordt mij niet. Ik sta daar, maar gij let niet op mij. Gij verandert u voor mij in een meedogenloze. Gij bestrijdt mij met uw sterke hand. We gaan naar hoofdstuk 42. Job 42. Daar zegt diezelfde Job tegen diezelfde God, vers 5, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Ten derde en laatste uit Genesis 18. Genesis 18. Vers 27, Abraham staat daar voor de Heere God. En Abraham antwoordde, zie toch, ik heb mij verstout tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardige 5. Zult gij dan om die 5 de hele stad verwoesten? Dat was het. Wie heeft het niet gemerkt, het verband tussen die 3 versen? Niemand die het durft toe te geven, maar het was nogal makkelijk, hè? Volgens mij zijn het de enige 3 keren in het Oude Testament dat we lezen over de mens als stof en as. Dat is een beetje het minderwaardigste wat je op aarde kunt voorstellen, het meest waardeloze. Ik ben aan het verhuizen, dat is vreselijk, dat wens je jezelf je ergste vijand niet toe. Dat betekent onder andere dat ik de helft van al mijn boeken moet wegdoen. Ik heb nog 5 dozen in de auto, als je belangstelling hebt, dan zeg ik het maar even. Die wil ik niet meenemen. Dus vandaar dat ik vreselijk veel met stof in aanraking ben geweest. Als ik af en toe hoest, dan is dat stof dat nog steeds weg moet uit mijn neusholten. As, ja, daar heb je ook helemaal niks aan. Job zat aan het begin van zijn verhaal, nadat al dat lijden hem getroffen had, op een ashoop. Stof en as zijn in deze 3 Bijbelplaats een manier om uit te drukken. De geringheid van de mens. De nietigheid. Dat vind je nou misschien niet leuk om vanmorgen te horen. Maar we lezen in het boek Jesaja dat God zegt, de volkeren zijn voor mij als een druppel aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. Dat is ongeveer het meest laatdunkende wat God in de Bijbel zegt over wat wij mensen zijn. Een stofje aan de weegschaal is zo onbelangrijk dat je dat niet eerst wegveegt, omdat je anders bang bent dat het gewicht dat je gaat meten gaat beïnvloeden. Dat stofje legt geen gewicht in de schaal. En een druppel aan de emmer. Wie bekommert zich bij zo'n volle emmer om die ene druppel? Laatdunkend, er kan in de Bijbel niet over ons gesproken worden, dat zijn wij. Wij zijn stofjes. Vroeger dachten we dat de planeet Aarde verschrikkelijk groot was en het heelal vulde. Vandaag weten we dat we maar een betrekkelijk kleine planeet zijn van een stuk of 9. Ik ben de tel kwijt, want het aantal verandert elke keer. En om een middelgrote ster, die heet de zon. En die is een van miljarden sterren uit één melkwegstelsel. En dan hoor je vervolgens ook nog dat er miljarden van dat soort melkwegstelsels zijn. En pas geleden hoorde ik, nou toen kon ik er helemaal niet meer bij, dat er misschien wel een heleboel heelallen zijn. En ik vind Apeldoorn Utrecht al zover. Nee, dat vind ik nog wel meevallen. Af en toe moet ik naar Groningen of Zeeuws-Vlaanderen, dat is veel verder. Zo groot is God, want God is nog groter dan al die heelallen. Dan kan je toch voorstellen dat die kleine mensjes op die ene aardbol, dat kleine planeetje, een stofje, stof en as. Maar je kunt die uitdrukking op heel verschillende manieren gebruiken. In alle drie de verzen betekenen ze eigenlijk heel wat anders. En dat helpt ons ook om na te denken over de grootheid van God. Want u kent het verhaal van Job. Job was verschrikkelijk rijk, had ook verschrikkelijk veel kinderen. En het ging hem allemaal verschrikkelijk goed. Totdat in een weddenschap met de duivel, God de duivel toestaat om dat allemaal van Job af te nemen. Eerst alleen zijn bezittingen en al zijn kinderen. Zijn vrouw is het dan al zat en die zegt, verloochen die God toch? Maar dat, is nog, oh, dat zegt ze pas nadat het tweede hem ook nog getroffen heeft. Hij is ook nog zijn gezondheid kwijt. En daar zit hij dan op die ashoop. En dan komen zijn vrienden bij hem. Het mooiste wat die vrienden deden was de eerste week. Ze zaten een week lang bij hem en zeiden niets. Nou, A, zit ik nooit zo lang bij een ziekbed als ik iemand in het ziekenhuis opzoek. Een week. En B, je wordt toch wel geacht wat te zeggen. Nou, als die vrienden eigenlijk hun mond opentrekt, dan gaat het ook helemaal verkeerd. Want die hebben een raar idee over God. Hun idee is, als je het goed doet in het leven, dan zegent God jou. Als het jou slecht gaat in het leven, dan heb je blijkbaar gezondigd. Dus zeg maar, Job, wat mankeert jou? Wat heb jij gedaan? Biecht maar op. En Job weet van de prins geen kwaad. Niet dat hij een zonderloos iemand is, maar dat hij nou zulke verschrikkelijke dingen gedaan heeft waar God me zou moeten straffen. Dat kan hij niet geloven. En dan geleidelijk aan, we zijn hier al in hoofdstuk 30, geleidelijk aan begint hij dan te mopperen tegen God. Hij wou eigenlijk wel een scheidsrechter die tussen God en hem zou kunnen scheidsrechteren. Hij roept eigenlijk God ter verantwoording. Hij sleept God voor de rechter, maar hij voelt al gelijk hoe gek dat is, want God zelf is de rechter. Dus hij voelt zich in een machteloze positie. En als hij spreekt over zichzelf als stof en as in Job 30, dan is dat omdat hij daar eigenlijk mee zeggen wil, u doet maar met mij. U rommelt maar wat. Of u bent mij totaal vergeten, u ziet me niet, u levert mij over aan de elementen, aan de kwade krachten van de wereld. Maar in elk geval, u geeft niet veel aan mij. U bent blijkbaar te onbelangrijk voor u. U behandelt mij alsof ik lucht ben. U behandelt mij als stof, als as. Daar spreekt hij over zichzelf als stof en as. Maar eigenlijk, en dan komt er een moeilijk woord, uit hoogmoed. Eigenlijk wel. Als je tegen die grote, machtige God gaat zeggen, u doet het helemaal niet goed in mijn leven. De dingen gaan niet zoals ik dat zou willen en dus faalt u. Of u bent mij vergeten. Of u interesseert zich niet voor mij. In elk geval doet u het niet goed. God ter verantwoording roepen is een eigenaardige vorm van hoogmoed. Stel je voor dat kleine stofje op de aardbodem. Dat kleine druppeltje aan de emmer. Die balt zijn vuist naar de hemel. En die zegt, u doet het niet goed. Zeg voor dat de murenhoop in achter bij jou in de tuin. Jij wilt die wegwerken. En die mieren die komen allemaal en die ballen hun vuistjes naar jou. Zeggen, wij zijn boos op u. Dan lach je er ook een kriek. Zeg je, joh, één hak en je bent er niet meer. Dat is hoogmoed. Dan heb je geen idee, geen besef van de grootheid van God en van je eigen nietigheid. Als je dan spreekt over je nietigheid, dan bedoel je dat als verwijt. Ik ben als lucht voor u, u ziet mij niet staan. En sommigen van jullie hebben dat misschien wel in je leven op dit moment. Dat er nare dingen in je leven gebeuren waardoor je ook denkt, God ziet me niet meer staan of hij houdt niet meer van mij of hij bemoeit zich niet van mij. Of is er wel een God die voor me zorgt? Ben ik alleen maar blootgesteld aan het afschuwelijke toeval? Het gaat ons eigenlijk, mijn vrouw en mij, heel goed. Mijn vrouw heeft 20 kwalen, maar niks levensbedreigend en haar hartje is altijd blij. Dus wat zullen we zeuren we over? Ik heb last van mijn rug af en toe en ik heb een licht hartinfarct gehad, maar verder gaat het fantastisch. Ik ben blij, ik heb geen enkele reden. Maar als ik denk aan mijn zwager van de week hier in Apeldoorn, die en zijn heup breekt en zijn suikerwaarden gaan zo omhoog dat hij in een levensgevaarlijke situatie komt. En dan krijgt hij ook nog longembolie. Dan heb ik ook de neiging om te zeggen, houdt u de zaakjes eigenlijk wel goed bij? Het is een goede jongen. Waarom moet hij dat nou allemaal? Hebben jullie dat nooit eens? Of een goede vriendin van ons. Van de week komt de dokter, de chirurg binnen in haar kamer. Ze is fantastisch. Ze is op 4 plaatsen kanker, onafhankelijk van elkaar. 1 keer is al erg genoeg, Heere God. Waarom 4? Nou, ze beginnen met de een te bestrijden en dan de ander te bestrijden, maar het is dweilen met de kraan open. Die dokter kwam met goed nieuws en 2 tellen later kwam hij alweer met de oncoloog, had zich vergist. Het is nog verder uitgezaaid. Ja, dan denk ik ook, wordt er boven wel goed opgelet. Dat hele boek Job werkt dan toe naar die grote ontknoping. Job zit met al die vragen. Waarom, waarom? En dan gaat God tenslotte praten. Dan denk je, nou, nou komt het allemaal recht. Hè? Nou krijgen we de oplossing van de zaak. Dan gaan we horen wat er nou eigenlijk allemaal mis is. En waar ik daaraan verdiend heb en zo. Maar dit is het, ik hou van het boek Job ontzettend veel. Vooral omdat ik het een van de moeilijkste boeken vind. Een heleboel boeken denk ik zo langzamerhand toch wel een grote lijn dat toch wel een beetje snap. Maar Job, en Prediker heb ik datzelfde. Job. Dan komt God, gaat uiteindelijk praten en dan begint hij met hele verhandelingen over het nijlpaard en de krokodil. Alsof je daar nou net op zit te wachten als je op 4 plaatsen kanker hebt. Nou, maar zo is het ook niet. Het gaat helemaal niet over een nijlpaard en het krokodil. Het gaat over een behemot en een leviathan. Ik hoop toch eens een goede bijbelvertaling. Het gaat over geestelijke duistere machten. Het gaat helemaal niet over dieren. Alsof God daar de patiënt meeneemt aan de hand door de dierentuin. Het is geen apenheul. God zegt, wat denk je Job, hoe moeilijk het is om een wereld te besturen waarin er zulke duistere machten zijn als de behemot en de leviathan. En God zegt ook dit. Job, de wereld is zo gecompliceerd en zo ongelooflijk wijd vertakt. Ik heb met miljoenen mensen rekening te houden. Al die dingen zijn met mij vervlochten. Ik heb een heel goed overzicht over Job, maak je maar niet zorgen. Maar ik kan het je niet uitleggen. Daarvoor ben je te klein. Ik ben te groot voor jou. Jij bent te klein. Toen ik 4 was, zat ik eindeloos mijn vader vragen te stellen. Waarom dit, waarom dat, waarom dat? Ik zie het nog voor me. En elke keer zei ik, zal het wel uitleggen als je groot bent. Want ik was wel toe aan de vraag, maar nog niet aan het antwoord. Ken je dat? Heel veel ouders denken dat zo gauw hun kinderen over seks beginnen, dat ze alles moeten uitleggen. Want nee, die kinderen zitten alleen nog met de vraag, nog niet met het antwoord. Dat duurt nog weer een paar jaar later. Je moet dat doseren. Dus mijn vader die zei, zal ik je later wel vertellen. Ik zei, nou, dan heb je een hoop uit te leggen. En dat was ook zo, hij moest me een hoop uitleggen. Dat hoort bij de opvoeding. Maar er zijn ook dingen die zijn te moeilijk. Die snapte mijn vader ook niet en ik ook niet. Maar er zijn ook dingen die God wel snapt en waarvoor hij te klein zijn. Hij zei, was je erbij toen ik de wereld geschapen heb? Heb jij me toen advies gegeven hoe ik alles moest inrichten? Job, waar was je eigenlijk? Je hebt nou een grote mond tegen mij, maar wat heb je eigenlijk voor verstand van het wereldbestuur? Dat is Gods antwoord. Gods antwoord is, als ik het goed snap, heel simpel dit. Ik ben te groot om je dat uit te leggen. Jij bent te klein om het te snappen. En dan gebeurt er iets zo moois in Job 42. Dan staat er, ik doe boete of ik verfoei mijzelf. Hoe je het ook mogen vertalen. In stof en as. Eigenlijk betekent dat, ik verootmoedig mij. Dat is wel een ouderwets woord, hè? Ik verootmoedig mij. Dat betekent, ik maak me klein. Ik was te groot. Ik was aan het opscheppen. Ik dacht dat ik u ter verantwoording kon roepen. Maar nu sla ik de hand op de mond. Ik durf zulke dingen niet meer te zeggen. Integendeel, ik verfoei mijzelf. Je zou kunnen zeggen, en zo staat het in sommige vertalingen, hij doet boete. Maar waarover dan? Wat heeft hij dan voor zonde gedaan? We hebben in de psalmen wel 7 verschillende boetepsalmen. Maar die gaan altijd over concrete zonden. Denk maar aan de zonde van David met Bathseba. Dan krijg je psalm 51, dat is een prachtige boetepsalm. Nou, die wist heel precies wat hij moest belijden. Wat er mis was. En soms weten wij het ook heel goed. En dan moet je heel concreet tegen de Heer God zeggen, ik heb dat en dat gedaan. En dat was helemaal fout, Heer God. Ik belijd het, wilt u mij vergeven. Wat had Job te belijden? Kregen die vrienden dan toch gelijk dat hij allerlei verborgen zonden in zijn leven had en dat God hem daarom zo moest straffen? Nee, helemaal niet. Hij kon nog steeds zeggen, ik weet van de prins geen kwaad. Maar één ding had hij wel ontdekt. God is daar, heel ver. En ik ben een druppeltje, een stofje. Al zou God het aan mij willen uitleggen, ik zou het niet eens snappen. Hij is te groot, maar ik kan hem wel vertrouwen. Dat is het mooie van Job. Al die tijd door die hoofdstukken. Heel anders dan zijn vrouw. Zijn vrouw zei, nou, aan zo'n God heb je niks. Een God die niet zorgt dat je af en toe je natje en je droogje krijgt en die je in de gaten houdt. En zorgt dat er niks misgaat in je leven. Als die God dat niet doet, dan hebben we niks aan. Zo praten een hoop mensen, ook christenen. Maar Job blijft altijd op God vertrouwen. De NBG-vertaling zegt het zo, andere vertalingen hebben het heel anders. Maar in hoofdstuk 13, vers 15, al zou hij me laten doodgaan, ik blijf op hem hopen. Maakt niet uit wat hij doet, ik hou me aan hem vast. Dat is zijn geloof. Zoals die Jood die moest vluchten uit Spanje met zijn hele gezin. In 1492 moesten alle Joden verdreven worden uit Spanje. En hij trok door Europa, nergens was hij welkom. Het ene kind na het andere ging dood. En tenslotte ging ook zijn vrouw dood. En toen stond hij er alleen voor en toen zei hij tegen de Heere God, nu hebt u alles geprobeerd wat u maar kon om mij van u af te trekken. Maar het zal u niet lukken, ik blijf maar aan u vastklampen. Dat is geloof. Job heeft God nooit losgelaten, ook al snapte hij niets van hem. Maar uiteindelijk moet hij wel zeggen, ik heb toch God te veel naar beneden gehaald, alsof hij een jongen van mijn klas was, met wie ik nog geknikkerd heb. Alsof wij als twee gelijk, als twee buren ruzie kunnen hebben, ik wilde nog naar de rijdende rechter om dat uit te vechten, maar je bent in ieder geval gelijkwaardige mensen. Op die manier kun je God niet ter verantwoording roepen. Als hij zegt, ik doe boete, ik verfoei mijzelf, dan is dat niet vanwege zware zonde. Behalve dan die ene zonde. Ik heb mezelf te groot gemaakt. Ik was te weinig onder de indruk van de grootheid van God, die een grote wijde wereld moet besturen. En als het aan mijn leventje ergens misgaat, terwijl mijn leventje maar een groot klein onderdeeltje, een klein wieltje is in die grote wereldmachine, en ik alle verbindingen niet eens kan overzien, dan ga ik al druk te maken bij die God. Alsof ik hem ter verantwoording kan roepen. Alsof ik het vermogen had om die hele wereld te overzien. Alsof God niet oneindig groot en ik oneindig klein ben. Oh, dat is mooi. Dat is nog niet eens boete doen, je zonde beleid, omdat je nou zo verschrikkelijke zondige dingen gedaan hebt. Dat had Job helemaal. Gewoon dit. Het besef van je eigen kleinheid. Kijk, evangelische mensen, die zingen nog wel eens van die liedjes, staan er ook in opwekking. Til mij op, neem mij als een vader, als een kind, mag ik bij u op schoot zitten. Een heleboel traditionele christenen, katholiek of protestant, gereformeerd, dus, die gruwen daar eigenlijk van. Die vinden dat maar niks dat je zo over God praat. Als een God waar je zomaar op schoot kan zitten. En je hebt ook van die gebeden waardoor God op een grote afstand blijft. Hè? Bidden betekent, je gaat de troonzaal van God binnen waar hij op die hoge troon zit. En je doet je schoenen uit en je loopt tegen en je legt je petitie, je verzoekschrift, dat is dan je gebed, aan de voet van de troon en dan ga je achterwaarts de zaal weer uit. Dat is hun idee van God. Ze zouden God niet eens vader durven noemen. Die hebben er nou gelijk, die evangelische of die traditionele. Niemand die een antwoord wil geven? Jullie zijn doodsbenauwd natuurlijk het verkeerde antwoord geeft. Wat vind jij? Jij vindt alle twee wel mooi. Zullen we naar de derde gaan, naar Abraham? Abraham. Die had helemaal niet gezondigd. En die hoefde zich ook niet te verontmoedigen over het feit dat hij te hoog tegen God opgesproken, dat hij zich te zeer verheven had tegen God, zo moet ik het zeggen. Je weet wat er gebeurt, hè? God komt, de gestalte van de engel des Heren, met twee andere engelen bij hem op bezoek. Dat is al ongelooflijk, dat God, die grote machtige God, die buiten al die heelallen is, op bezoek komt bij een man in een tent. En gewoon mee eet. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen? Dat hij tegen zijn vrouw zegt, haast u. Dat kun je je ook niet meer voorstellen, want daar zou je als man zelf mee je handen uit de mouwen moeten steken natuurlijk. Zijn vrouw, hij moest met de gasten praten en zijn vrouw, die kon het eten klaarmaken. Dan gaan die twee engelen weg naar Lot in Sodom. En die ene blijft over. En Abraham weet, als ik met hem praat, dan praat ik met de Heere God. En dan zegt, en er staat iets heel moois. Zou ik voor Abraham iets verbergen wat ik ga doen? Laat dat even op je inwerken. Dat is de grote God die zegt, zou ik ook maar iets kunnen doen, zodat ik dat geheim houd voor Abraham? Waarom zegt God dat? Het is zo mooi, ik kan het bijna niet zonder ontroering zeggen. Omdat Abraham zijn vriend was. Zijn vriend. Dat lezen we 3 maal in de Bijbel. In Kronieken, in Jesaja en in Jacobus. De islamieten, daar weet je, de helft van de islamieten heet Mohammed, de andere helft heet Ibrahim. Maar om de Ibrahim van de Bijbel, Abraham, te onderscheiden van al die Ibrahims uit Turkije en Marokko, noemen ze hem Ibrahim Galil. Dat betekent Abraham de vriend. Abraham was een vriend van God. God stond nog steeds daar, hoor. En Abraham nog steeds daar beneden. En toch een vriend. Dat is dat ja, het is allebei waar. Zoals de Heer Jezus ook zegt, hij zegt iets tegen zijn discipelen, dat moeten jullie op een verjaarspartijtje nooit zeggen. Je hele kamer zit vol vrienden. En dan zeg je wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, Johannes 15. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Nou, die komen volgend jaar niet meer op de verjaardag, dat kan ik je wel verzekeren, hoor. Hij kon het wel zeggen. Aan de ene kant, jullie zijn mijn vrienden, want ik heb alles verteld wat ik van mijn vader gehoord heb. Dat is intimiteit. Geen geheimen voor elkaar hebben. Voor een goede vriend, een boezemvriend, heb je geen geheimen. Maar hij is tegelijkertijd daar en zij daar. Hij is de enige die kan zeggen, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Dat zegt God ook. Abraham, je mag mijn vriend zijn, maar je moet wel doen wat ik zeg. Dus aan de ene kant, die nauwe relatie van vriendschap, intimiteit. Daarom zegt hij ook, een goede vriend heeft immers geen geheimen voor zijn vriend. Die zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Natuurlijk niet. Als ik wat groots ga ondernemen, dan ga ik dat eerst met Abraham overleggen. Waarom? Hij is mijn vriend. Van Mozes lees je later datzelfde. God sprak met Mozes, Exodus 32. God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Oh, wat is heel mooi. Er zijn maar een paar in de Bijbel. Bij David kun je het ook wel zeggen. David was een man naar Gods hart. Die sprak ook zo vertrouwelijk met God. En de Heer Jezus sprak op die manier met zijn discipelen. Het lijkt me een van de mooiste dingen waar je naar kan uitstrekken. Een vriend van God te mogen zijn. Een vriend van de Heer Jezus te mogen zijn. Dat is de eerste voorwaarde dat je alles vertelt wat er in je eigen hart is aan hem. Maar ook dat hij zo vrijelijk met jou kan spreken over de dingen die hem bezighouden. De baby's in het geloof, die dienen elke dag hun verzoekschrift in. Wilt u dat? Wilt u dat? Wees met opa en oma, ooms en tanden, broertjes, zusjes. Wilt u ons dat geven, dat geven, dat geven, dat geven, dat geven. Een soort Sinterklaaslijstje en dat dien je elke dag bij God in. Dat is geen gemeenschap. Als je intimiteit met God wil, moet je ook af en toe je kop houden en luisteren naar wat hij tegen jou wil zeggen. En En nu zegt de Heer God, ik ga Sodom omvergooien. Ik vertel het maar tegen jou, Abraham, je bent mijn vriend. Maar ik ga Sodom voeren, want het is te gek daar. Dit is verschrikkelijk daar, wat een toestand. Ja, zegt Abraham, maar dat kunt u niet maken. Heerlijk, hè? Om zo tegen God te kunnen praten. Job kon dat niet. Een paar mogen dat wel, Abraham. Mozes doet dat ook in Exodus 32. Zegt de Heer God, ik ga dat hele volk verwoesten naar de zonde met het gouden kalf. Ik ga dat volk vertellen. En dan zegt Mozes, dat kunt u niet maken. En die komt met een paar ijzersterke argumenten waarom God dat niet kan maken. En God zegt, oké, ik doe het niet. Dan zijn ze heel dicht bij elkaar. Die grote God en die kleine mens. En toen was Mozes nog steeds dit en God is daar. En Abraham zegt, stel je voor dat er 50 rechtvaardigen zijn. Dan kunt u toch de hele stad niet omdraaien. Ja, dat is waar, zegt de Heer God. En u weet dat Abraham zakt dan steeds verder. Hè? 45, 40, 30. En er staat er op een gegeven ogenblik. Zoals mijn oud-oom, die was ouderling in de strengste gereformeerde denominatie van Nederland. En als kleinkind heb ik mijn oud-oom eenmaal horen bidden. En die gebruikte deze woorden, dan uit de Statenvertaling. Hè. We hebben ons onderwonden om voor je. In die tijd werd nog in je-vorm gesproken, in Zuid-Holland en Zeeland. De ouwe in Zeeland doen dat nog misschien wel, vandaag de dag. We hebben ons onderwonden om voor je heilig aangezicht te naderen. En dan zegt hij, dewijl ik stof en as ben. Hij hoefde zich niet te verootmoedigen zoals Job. Job moest van zijn hoge troon afkomen, terwijl hij nog niet eens verschrikkelijke dingen gedaan had. Maar gewoon van zijn hoogmoed dat hij God en verantwoording durft te roepen. Want Job maakt zich heel klein en zegt, ik doe boet in stof en as. Maar dit gaat nog verder. Abraham zegt, ik ben stof en as. Hij weet het. Hij weet dat hij niks in te leveren heeft aan lege briefjes. Hij is een klein nietig mens. Een stofje, een asdeeltje, een druppel, that's all. En God is de machtige God die zelfs meerdere heelallen geschapen schijnt te hebben. Ik weet het niet meer. Maar hij durft wel alles aan God te vragen. Niet voor zichzelf, voor die stad. Niet eens voor die stad, maar voor de rechtvaardigen die daar misschien wonen. Abraham is een vriend van God. Hij doet dat vanuit het diepe besef dat God nooit de jongen is met wie je op het schoolplein geknikkerd hebt. Maar wel, en daarom ben ik toch nog net evangelisch genoeg, als een kind bij hem op schoot mag zitten. Wat heerlijk is dat. Wat is heerlijk als je, sorry voor de mensen die geen kinderen hebben en ze wel zouden willen hebben. Wat is heerlijk om kinderen op schoot te hebben. En vervolgens kleinkinderen op schoot te hebben. En ja, wij verwachten ons tweede achterkleinkind. Dat is leuk, hè? Elke keer komt er een nieuwe generatie. Ik denk, ah, ze zijn groot geworden, wat jammer, ze willen niet meer bij ons op schoot. Dan komen we weer een nieuwe generatie. En we zijn allemaal als kinderen bij de vader op schoot. Dus de evangelies hebben gelijk. En die anderen ook. Want die evangelische kunnen wel eens wat al te amicaal over God praten, alsof ze hem in hun broekzak hebben zitten. En dat merk je ook, want als het die evangelische dan niet goed gaat in het leven, dan worden het zo kleine jobjes die God ter verantwoording roepen. Ik zou graag een vriend van God willen zijn. En ik zou jullie willen vragen of jullie ook niet een vriend van God zouden willen zijn. Denk erom, dat is een heel groot woord. Ibrahim Galil, Abraham de vriend. Dat is een heel groot woord. Als ik dat zou willen worden, dan zou ik zo intiem met God moeten worden, dat ik alles wat in mijn hart is aan hem voorleg en met hem bespreek. Dat ik geen geheimen voor me heb. Maar ook, ik zou moeten leren, dat is nog moeilijker, zo intiem met hem te zijn, zo mij open te stellen voor hem, dat hij ook de kans krijgt wat tegen mij te zeggen. En dan niet alleen maar over dingen die mij interesseren, maar waar hij zo belang voor heeft. Ik bedoel, wie van jullie bidt voor deze gemeente aan de Hemerradenlaan? Wie van jullie bidt over het geestelijk lot van Apeldoorn? Waar het niet meer zo goed mee gaat als vroeger, denk ik zo. Wie van jullie maakt dat een zaak van je hart? Want God is erg geïnteresseerd in Apeldoorn. Wij ook. De Veluwe had altijd zo'n reputatie van grote vroomheid. Nou, dat gaat hard achteruit. Wie van ons kan dat wat schelen? God wel. Dus het is niet alleen maar dat wij al onze dingen aan God mogen vertellen, maar dat God ook de kans krijgt zijn hart voor ons te openen. Waar gaat het met Nederland naartoe? Waar gaat het met de wereld naartoe? Of gaat het alleen maar over jouw persoonlijk heil en over jouw gezin en over je eigen omstandigheden en je eigen kwalen? Ik zou een vriend van God willen zijn. Zoals Abraham een vriend van God was, ondanks het besef van zijn totale nietigheid. Stof en as. Maar hij durft wel en hij kan ook bij God een potje breken. Want hij gaat zover tot 10 als er nog 10 rechtvaardigen zijn. Verder durfde hij niet te gaan. Als hij gezegd had, er stond de één rechtvaardige, dan had God Sodom niet kunnen vernietigen, want Lot was daar. Die worden rechtvaardigen genoemd. Dat is een grens. Je moet ook weten bij God hoe ver je gaan kunt. God is zo groot dat ik maar stof en as ben. God is zo dichtbij dat ik zijn vriend mag zijn. Dat ik als een kind bij de Vader op schoot zou willen zijn. Is dat je verlangen ten opzichte van God? Of heb je hem al opgegeven? Hij is zo groot en ver weg, je hebt toch geen contact. Of je bent eigenlijk dik ontevreden over alles wat hij in je leven doet. Kies maar uit. De keuze ligt bij jou. Je verandert de God niet mee. Maar God wil wel jou veranderen. Als we gaan bidden, dan verandert God niet. Wij veranderen. En als we leren bidden, dan mag je beide leren begrijpen. En dat is simpelweg de boodschap voor vandaag. Aan de ene kant, we zijn maar stof en as. Vergeet dat nooit. Denk maar even de grootheid van het heelal en je snapt het weer. Stof en as. En hij is zo reusachtig groot. En diezelfde God wil mijn vriend zijn en mijn vader zijn. Laten we bidden. Heer de God, ons verstand staat erbij stil. U bent zo geweldig groot en zo dichtbij. En die twee dingen lijken met elkaar in strijd, maar ze zijn het niet. U bent oneindig groot verheven. Toen Jesaja u zag, toen was de tempel vervuld met de zomen van uw klederen. Zo groot bent u dat u alleen uw zoon, de onderzoon van uw kleed, in die tempel paste. Zo reusachtig. En toch zegt u, kom aan mijn hart. Wees mijn kind door het geloof. En vertrouw mij. Zoals Job door alles heen u toch vertrouwd heeft, tot het einde toe. Dat is geloof, ook al begrijpen we soms niets van u. En Abraham heeft in vertrouwen geleefd. Hij had ook wel eens een inzinkingen. Hij heeft Hagar genomen, toen ging het een tijdje ook tussen u en hem mis. Maar u kwam altijd weer bij elkaar, u en Abraham. Het gaat bij ons ook wel eens een beetje mis, of een beetje boel. Maar dan moeten we weer onszelf verootmoedigen in stof en as. Ons klein maken voor u. En dan vinden we u weer terug, want u staat al lang met de armen open, klaar om ons te ontvangen. Dan hoeven we nog niet eens verschrikkelijke dingen gedaan te hebben, maar gewoon in besef van onze nietigheid komen we weer bij u. Bij die grote machtige God die zo dichtbij is. Onze Vader, onze vriend. Heer, ik bid u dat elk mens in deze zaal, oud of jong, man of vrouw, jong of meisje, daar iets van mag vatten, iets van mag pakken, in het eigen geestelijk leven. Dan leg het in uw handen. En we loven een prijs u bij voorbaat. Omdat u ons wilt zegenen in onze levens. Geprezen is uw naam. Amen. Amen.